Broeders en zussen, geliefde toehoorders, u bent weer welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Mijn naam is André Siveert, broeder André Siveert, ben voorganger, prediker, spreker in deze gemeente. En we willen vandaag stilstaan bij het ultieme paasthema, de Heere is waarlijk opgestaan. Dat is eigenlijk een vervolg op een eerdere predikatie, die kun je op onze website terugvinden, over Jezus uw verlosser leeft. Daar heb ik vorig jaar met Pasen ingesproken. En vandaag hebben we eigenlijk het vervolg erop. Maar ik wil toch, voordat ik met het eigenlijke thema ga beginnen, de Heer is waarlijk opgestaan, wil ik toch graag een samenvatting met u over Jezus uw verlosser leeft, toch maar die doornemen. En waarom wil ik dat doen? Zodat hij in het thema komt. Ik weet niet in welke omstandigheden u zich op dit moment bevindt, of u ziek bent met dat coronavirus, of dat u gewoon ziek bent, of dat u in een isolement bent, of dat u alleen ervoor staat, of dat u met een gezin of met familie samen bent. Ik ken uw omstandigheden niet, van de meeste mensen die deze predikatie beluisteren, zeker via internet. Als u een internetluisteraar bent, dan kennen we elkaar nog niet. En mijn gebed is dat we wel met elkaar in contact komen. Dat we een gemeente hier ter plekke kunnen vormen, zodat we ook samen kunnen komen, als dat hele corona gebeuren voorbij is en het weer veilig is, dat we ook samen een gemeente kunnen vormen. En dat is natuurlijk mijn wens en mijn gebed. En met Pasen, dan is het toch fijn als je bij elkaar kunt zijn. Met kerst, met Pasen, met eigenlijk alle hoogtijdagen, met die Bijbelse feestdagen. Dan weet je dat mijn broeders en zusters eigenlijk samen zijn, samen het feest kunnen vieren, samen kunnen delen, kunnen praten met elkaar, elkaar bemoedigen, elkaar versterken en elkaar liefhebben in de zin van de Bijbel. De onderwerpen die we in het thema Jezus uw verlosser leeft hebben behandeld, dat zijn de drinkbeker met bloed. Wij kunnen ons geen voorstelling maken, broeders en zusters en geliefde toehoorders, wat Jezus op dat moment doormaakte, toen hij in Gethsemane knielde en met zijn vader in gesprek ging over het lijden wat hem te wachten stond. Zelfs nadat God een engel had gezonden om Jezus te versterken en te bemoedigen, kwam hij in zo'n zware zielenstrijd terecht, dat zijn zweetdruppels bloeddruppels werden. Dat is een extreme stresssituatie, waarin een mens zich kan terechtkomen, waardoor zijn bloed uit de aderen door de poriën heen naar buiten geperst worden. Dat is zo'n ongelooflijke stresssituatie geweest van Jezus. En wij denken altijd aan Jezus, ja, maar Jezus is Gods zoon. Jezus is God, dus hij kon dat hebben. Nee, hij was ook 100% mens. Het klopt wel dat hij 100% God is, maar toen hij op aarde was, was hij 100% mens ook. En als 100% mens heeft hij dat lijden, heeft hij allemaal moeten doormaken. Hetzelfde als dat wij dat lijden zouden moeten doormaken. Hij zat in een menselijk lichaam, met menselijke gevoelens, menselijke emoties, met alles wat een mens voelt en kan meemaken, dat had hij ook. Maar Jezus overwon zichzelf hierin en stond op om zich over te geven aan zijn beulen die hem zouden gaan martelen tot de dood aan toe. Vervolgens hebben we behandeld dat Jezus verraden werd door twee discipelen. Als wij het over Jezus verraad hebben, dan denken we altijd aan Judas Iscariot, die hem met een kus in Gethsemane verraden. En die wachters die met hem mee waren gekomen, die tempelwachters die dat niet eens fatsoenlijk hadden gezien. En dat Jezus hun nog moest vragen, wie zoeken jullie? En dat hun dan zeggen, ja, Jezus de Nazarener. Ze wisten niet eens wie voor hen stond. En dat Jezus dan zegt, ja, dat ben ik. Hier ben ik. Maar er is nog een tweede discipel, Want toen Jezus gevangen genomen werd, nadat hij door die Judas Iscariot met een kus verraden was, werd hij verhoord bij de hoge priester Caiaphas in een paleis. Dat is ook al zo'n situatie. De hoge priester had een paleis. Wat een hoogmoed voor een voorganger. Hoe hoog je ook aangeschreven staat in de gemeente. Maar je hoeft niet in een paleis te wonen, toch? En toen hij daar verhoord werd, en het ging ook niet zachtzinnig, werd hij ondertussen 3 keer verraden door Petrus voordat die haan ging kraaien tegen de ochtend. En Jezus die had dus al gebloed in een uiterst zware zielenstrijd. En dan doen die 2 discipelen er nog een schep bovenop door hem te verraden met een kus en over te geven aan die tempelwachters en die ander door hem gewoon weg te verloochenen en zichzelf te vervloeken en te zeggen ik ken hem niet. En vervolgens het 3e onderwerp wat we hebben behandeld, dat is Jezus gefolterd. Jezus die werd in die nacht bespot, bespuugd, geslagen met vuisten in zijn gezicht. Hij kreeg een doornenkroon later, maar eerst dit nog. Het Sanhedrin, en dat is de Hoge Raad, de kerkelijke Hoge Raad, veroordeelde Jezus tot de doodstraf wegens godslastering. En ze mochten dat zelf van de Romeinse bezetters niet uitvoeren. En daarom werd Jezus vroeg in die ochtend al overgedragen aan de stadhouder Pontius Pilatus. Jezus is dus al de hele nacht verhoord en gemarteld door de tempelwachters en die zogenaamde geestelijke leiders. Weet dat Judas Iscariot berouw heeft van zijn verraad, maar geen vergeving zoekt, maar zichzelf dood. Hij weet en heeft ervaren dat Petrus hem 3 keer heeft verloochend, maar die ook berouw heeft voor zijn verraad, maar ook dat Petrus wel vergeving gaat zoeken voor wat hij gedaan heeft. En dan, op dat moment, wordt hij overgeleverd aan de Romeinen om verhoord te worden. En dan moet je goed bedenken dat die Romeinen, dat was het leger, het bezette leger van de Italianen, van de keizer. En dat waren vechters. Die hadden al zoveel mensen gedood, zoveel mensen verwond, zoveel mensen verminkt, zoveel vrouwen verkracht, zoveel kinderen gedood. Die waren gehard door de strijd. Die waren harde mannen. Die boeiden dat allemaal niet. Dat interesseerde ze niet wie ze daar te pakken hadden. Van het was ruw volk. En dan schrijven de evangelisten Matthäus, Marcus en Johannes over Jezus verhoor en marteling door Pilatus als 1 geheel. Lucas, die schrijft dat echter gedetailleerder op in zijn getuigenis. En Lucas, dat was een dokter die erop uitgestuurd werd om voor een hoogstaand iemand uit te zoeken van wat er nou waar was en wat er niet waar was over die Jezus waarvan die man had gehoord. En Lucas die is het dus heel gedetailleerd gaan uitzoeken en heeft dat helemaal in een verslag opgeschreven voor die man. En dat is ons evangelie Lucas. En hij schrijft dan dat Jezus eerst voor Pilatus verscheen, door hem vervolgens werd doorgestuurd naar koning Herodes, die Jezus bespot en vervolgens Jezus weer terugstuurt naar Pilatus. En dat Jezus daar dan werd gegezeld. En gegezeld, dan moet je weten, dat was eigenlijk een gevlochten riem met meerdere uiteindes, waaraan scherpe metalen stukjes metaal bevestigd waren. De een deed dat met spijkers, de ander deed dat met 3 hoekjes van harnassen, of in ieder geval metaal. En daarmee werd de rug eigenlijk opengereten. Dat waren haakjes. En men sloeg en trok zodat die rug open kwam te liggen. En dat is met Jezus gebeurd. Daarvan staat ook met striemende wonden. We kennen ook dat lied Bloedend uit van de Matthäus Passion, dat er gezongen wordt, hij werd gegeesteld en dan bloedend uit die striemende wonden. Dat zijn allemaal die striemen, allemaal die haakjes die de huid hebben opengetrokken, waardoor dat bloed naar buiten sijpelt en stroomt. Ja, en zo eigenlijk Jezus verzwakt onder vreselijke pijn. Dat werd er niet behandeld, dus het gevolg was ook dat je wondkoorts kreeg. En die Pilatus, die laat dus Jezus geeselen, laat eigenlijk eerst het volk kiezen van Jezus of Barabbas. Dat was een moordenaar die vastgezet was. Het hele volk werd opgehitst door die fariseers en schriftgeleerden, die hoogstaande geestelijke leiders. Hè. En ze roepen met z'n allen van Barabbas. Dus die moordenaar moet vrij. Jezus werd dus gezien erger, als een ergere misdadiger dan Barabbas. En met het Pascha was het de gewoonte van de Romeinse stadhouder om het volk een beetje tevreden te houden, om een gevangene vrij te laten. In dit geval doet hij wat het volk hem toeschreeuwt. En hij is er nog niet helemaal gerust over. En hij laat Jezus geeselen en laat hem nog aan het volk zien, maar dan roept het volk kruisig hem. En alleen in het evangelie Lucas lezen we dan ook dat de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus Jezus na het verhoor doorstuurt naar Herodes, waardoor deze twee vijanden ook elkaars vrienden werden. Herodes bespot Jezus, doet hem een koningsmantel om, drukt hem of laat hem door zijn dienstknecht een gevlochten doornenkroon. En dan moet hij niet denken aan een hulstakje of aan rozendoornen. Nee, dat waren echt lange doornen. En die werden hem op het hoofd gedrukt, in het hoofd gedrukt. Toen hem met een stok erop geslagen. En zo waren ze Jezus aan het martelen en aan het bespotten. En Jezus laat het allemaal geworden. Want Jezus had het met één woord allemaal kunnen voorkomen. En als hij dat niet wilde voorkomen, had hij met één woord die mensen allemaal kunnen vernietigen. Want die macht had Jezus als Gods zoon. Maar dat doet Jezus niet. Hij laat zich vervolgens wegleiden, terwijl hij zijn ruwhouten kruis op zijn kapotte rug en schouders moet dragen, met al die pijn al verzwakt, al de hele dag op, en dan al die martelingen van links uit naar haar gesleept te worden, en dat werd ook niet zachtzinnig gedaan, en dan vervolgens ook nog gegezeld, bespot, gestompt, geslagen, gekruisigd, op weg naar de kruisiging, moet hij dan dat kruis dragen. En dat Golgotha, dat is eigenlijk Hebreeuws voor schedelplaat. Hoofdschedelplaat, schedelplaat. Dus het was eigenlijk een soort kerkhof. Maar dan voor kruisigingen. Het was op een hoge plaats, zodat iedereen kon zien wat daar gebeurde. Als waarschuwing, wij dulden geen misdadigers. Blijf weg, want dit is je loon. En het volk die heeft Jezus dus overgeleverd om door de Romeinen gekruisigd te worden onder luid geroep. En ze roepen dan zelf de vervloeking over hun eigen volk, door laat zijn bloed over ons en onze kinderen komen. Hadden ze dat maar nooit geroepen. Want dat is waar geworden. Dat is al vrij direct daarna. Al een aantal decennia daarna is dat al waar geworden. Met de verwoesting van Jeruzalem. Toen is dat al waar geworden. Maar vervolgens is Jeruzalem en Israël veel vaker al doelwit geweest, tot op de dag van vandaag, van moordpartijen, van oorlogen, van allerlei dingen om hun te vernietigen. Als je weet dat de moslimregeringen in het Midden-Oosten, dat die eigenlijk als doel hebben, en een paar zijn er heel uitgesproken ook in, dat hun als doel hebben om Israël als staat totaal te vernietigen. Dat is allemaal een gevolg, inclusief de Holocaust, is allemaal een gevolg van wat ze toen hebben geroepen. Want dat is allemaal op en af gekomen. Maar God wil dat soort dingen gebruiken om ze op de knieën te krijgen. Want ook Israël is een ongelovig volk geworden. Loop er maar rond, kijk maar op televisie of kijk maar wat er allemaal is. Er is een hele hoop, er zijn godsdienstige mensen zeker. Maar godsdienstige mensen willen niet zeggen dat ze kind van God zijn. En er zijn dus een hele hoop mensen die geen kind van God zijn. Terwijl het wel Gods uitverkoren volk was. En nog is. En vervolgens, nadat ze dat hebben geroepen, wordt Jezus dus weggeleid, zoals ik dat net heb beschreven. En dan wordt Jezus gekruisigd. Eerst liggend werd die dwarsbalk bevestigd. Dan werden zijn handen doorboord met lange spijkers, zo'n 10, 15 centimeter lange spijkers. Nou, die waren rustig niet nieuw. Dus ze pakten wat ze hadden om dat te doen. Zijn voeten werden gespijkerd. Waarschijnlijk nog striemen, dat hij nog werd voor de zekerheid nog wel vastgebonden aan die palen. Aan het hout, en dan werd hij omhoog gehezen. En dan is dat eigenlijk een verstikkingsdood. Je krijgt koorts, en je armen worden uitgerekt. Je vindt geen houvast meer. En ondertussen die spijkers, die rek je vlees uit, want je zakt eigenlijk naar beneden toe. En dat wordt dan tegengehouden door je botten, dus dat doet ook nog eens vreselijk pijn. En dan uiteindelijk ben je zo moe en uitgeput dat je zelfs niet eens van hoog kan hijsen om je longen te vullen met lucht. En dan dan hang je daar eigenlijk de verstikkingsdood te sterven. En voor alle zekerheid, zo lezen we dan later, staken die soldaten een speer in de zij of in het hart, om te kijken van of je echt dood was en anders echt dood te maken. Als je nog niet dood was. Maar, ook aan dat kruis werd Jezus bespot door de mensen die daar voorbij gingen en stonden te kijken. Zo ook de overpriester samen met de schriftgeleerden, de oudsten en de fariseeën. Zelfs een van die misdadigers die ook gekruisigd werd, bespotte hem. En tenslotte, nadat Jezus dat allemaal had doorstaan en had geaccepteerd, waarbij die gelukkig ook nog een moordenaar die aan de andere kant van het kruis hing, vergeving kon geven, want die had spijt. En die vraagt vergeving in feite, door te zeggen, Heer, gedenk mij als u bent in het paradijs. En dan zegt Jezus van, dat zal je vandaag zijn. Dus Jezus heeft hem zijn zonde vergeven. Dat was een fractie van een seconde voor 12. En broeders en zusters en geliefde toehoorders, we zitten in de eindtijd. Alle tekenen zijn daarvoor. Die coronabesmetting, de oorlogen die zijn geweest, de technologische ontwikkelingen, de mensheid, hoe ze allemaal reageren op God en op het leven en op elkaar. Dat lezen we allemaal in de Bijbel terug, in de Openbaring en in de profetieën, in het Oude Testament, die daaraan mee verbonden zijn. En dan lees je die overlappingen en dan lees je dat allemaal terug, als je daar goed over nadenkt en bidt en uitzoekt. En dan weten we dat we in de laatste tijd leven. We zitten nog niet helemaal op het einde, maar we zitten wel een paar minuten voor 12. Niet die fractie van een seconde, maar wel een paar minuten voor 12. Dus u heeft niet veel tijd meer. En we weten niet hoe snel die laatste tijd gaat. We weten ook niet wanneer God zegt, en nu is het genoeg, nu voltrek ik al mijn straffen in die laatste tijd. In de Bijbel lezen we geen tijdspannen. We lezen wel een volgorde, maar we lezen geen tijdspannen. Hoe lang gaat dat allemaal duren? Hoeveel tijd zit er tussenin? Voor hetzelfde geld is dat, nu is dit, morgen dat, dan dat, dan dat. Dat lezen we niet. Dus u kunt zich daar niet op verlaten om te zeggen, ja, ik heb nog tijd. Nee, u heeft geen tijd meer. Want voor hetzelfde geld sterft u vandaag en heeft u dan niks meer aan wat allemaal voorspeld staat. Want dan bent u dan niet meer. U gaat het niet meemaken. En daarom, broeders en zusters, maar met name geliefde toehoorders die God nog niet kennen of nog niet die vergeving hebben ontvangen, denk hierover na, over deze preek. We zijn nog bezig met de herhaling, maar dat is zo belangrijk. Het is eigenlijk een hele lange inleiding naar het thema dat Jezus is opgestaan. Dat ga ik dadelijk aan u uitleggen. Maar Jezus is voor u aan dat kruis gegaan. Hij is voor u, is hij op Goede Vrijdag gestorven. Voordat de Sabbat inging. Voordat die Sabbat inging, is hij ook van het kruis gehaald en is hij in de grafspelonk van Arimathea gelegd. Die rijke man, die dat eigenlijk voor zichzelf die grafspelonk had laten maken. En daar is hij ingelegd. Die Farizeeërs en Romeinen, die hebben daar wachters voor gezet en die hebben dat verzegeld. Dat was, ze moesten met 4 man, moesten ze die steen rollen. En dat, die moesten echt kracht zetten, om die steen voor dat gat te kunnen rollen. En daarna hebben ze het verzegeld met die wachters nog erbij. Maar zover is het nog niet. We zijn nog bezig met dat Jezus aan dat kruis hing en bespot werd. En dan daalt tenslotte ook nog die straf van God over alle mensen die ooit geleefd hebben en ooit gaan leven. Al die zonden die zij gedaan hebben en waar God zo enorm woedend over is, die straf die komt dan op zijn zoon. Die straf die geen mens en geen engel kon dragen en die opdracht die niemand kon volbrengen, volbrengt Jezus hier aan het kruis. En God draait zich om en verlaat zijn eigen zoon. Zijn eigen wezen verlaat hij. Want God is God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Het zijn 3 personages die samen 1 God zijn. Ze zijn ook niet los te pakken, ze zijn samen God. Dus de Zoon en de Heilige Geest zijn een stuk van God zelf. En de Vader ook. En zo draait God dus terug naar zichzelf toe. Hij kan het niet aanzien. Hij kan het niet aanzien in onze liefde. Maar het moet volbracht worden. En dat doet Jezus. 3 lange uren midden op de dag. Echt helemaal midden op de dag van 12 tot 3 uur. Is het stikdonker op de aarde. Je zag geen hand voor ogen. Het was niet een zonsverduistering zoals wij dat kennen. Het was ook niet een ander fenomeen. Nee, het was stikdonker. De zon was uit. Het was zwart als de nacht. Zonder verlichting. Zonder sterren, zonder maan. En dan roept Jezus met luide stem aan dat kruis. Het is volbracht. En hij gaf zijn geest en hij stierf. En op dat moment dat hij zijn geest gaf en stierf, scheurde dat voorhangsel in het heilige, de heilige in de tempel, was, ik heb dat vaker verteld, was een vuist dik, een mansvuist dik, aan 1 stuk doorgeweven gordijn, van 6 meter hoog, scheur van boven naar beneden. Graven die gaan open van de heilige, maar die blijven nog liggen. Pas na de Sabbat, als Jezus is opgestaan als eerste, staan zij ook op. Ik weet nog even niet uit mijn hoofd, 3.000 of 5.000 zielen. Misschien komen we daar dadelijk nog op uit, dat weet ik niet zo uit mijn hoofd. Maar die staan op en die verschijnen in de stad. Die lopen gewoon rond. En vele lichamen van die heiligen die ontslapen werden, die werden opgewekt en verschenen vervolgens aan Jeruzalem. En de hoofdman over 100, die centurion, en zij die met hem samen, dus de soldaten die met hem samen Jezus bewaakten, zagen al die dingen gebeuren en ze werden bang en zeiden werkelijk, dit was Gods zoon. Ze konden niet anders, geliefde toehoorder. Als Jezus dit doet waar u bij bent, kan hij niet anders concluderen dan werkelijk, dit is Gods zoon. Of je hem wil volgen of niet wil volgen. Maar die conclusie kan hij niks aan veranderen. Zo zal het ook zijn als Jezus terugkomt. Maar daar komen we nog op uit. Jezus kruiswoorden dan, hebben we ook behandeld. Tijdens Jezus kruisiging heeft Jezus nog 7 uitspraken gedaan die erg belangrijk zijn om de profetieën in het Oude Testament in vervulling te laten gaan. Maar ook voor ons om te laten zien hoeveel liefde Jezus zelfs in dat zware lijden, in dat stervensproces had voor de mensen die hem daar aan het kruis genageld hadden. Niet eens voor diegenen die hem hadden gevolgd, maar diegenen die hem aan het kruis hebben genageld. En tijdens die kruisiging zegt hij dan, en dat lees je in Lucas 23, vers 34, Vader, hij bidt dus tot zijn vader, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Als u Godverdomme zegt, en ik zeg het maar even gewoon keihard in de microfoon, weet u dan wel wat u aan het zeggen bent? Als u zegt, God bestaat niet, weet u wel wat u zegt? Hoe weet u dat God niet bestaat? En waarom vervloekt u zichzelf met het gebruik van Gods naam? Want u vloekt God niet. Nee, dat zeggen veel christenen. Met Godverdomme dan vervloek je God. Nee. Je vervloekt jezelf. Want je bidt tot God op dat moment. God, verdoem mij. Dat betekent dat. En verdoem mij wil zeggen, gooi me in de hel. Ik hoor dat kleine kinderen zeggen, die weten niet wat ze zeggen. Ik hoor dat volwassen mensen zeggen, constant. Ik hoor dat in liedjes op de radio of op televisie. Vreselijk. Het is overal zijn mensen aan het vloeken. Wij noemen dat vloeken. Dat is ijdel gebruik van Gods naam. Want je weet helemaal niet wat je aan het zeggen bent. Dat is ijdel gekwets. Dat is ijdel gekwaak. Dat is als een luid cymbaal, maar het heeft geen inhoud. En als God dat gebed op dat moment zou verhoren, want dat is de weg waar je naartoe gaat als je dit doet, en hij zou dat direct verhoren, heb je geen kans meer om vergeving te krijgen. Dan ben je dood. Dan zit je meteen in de hel. Tegen die andere misdadiger, of tegen de misdadiger die de andere spottende misdadiger bestrafte, en tegen Jezus zei, Heere, denk aan mij. Als u in uw koninkrijk gekomen bent, zegt Jezus, voorwaar zeg ik u, heden zul u met mij in het paradijs zijn. Lucas 23, vers 43. Hoe kan Jezus dat zeggen? Van heden zult u met mij in het paradijs zijn. Dan kan hij alleen maar zeggen, want hij wist dat hij 3 dagen in het graf zou zijn, of op de 3e dag zou opstaan, en dan nog op aarde zou rondlopen, om zich te vertonen aan al die mensen, en zijn discipelen nog dingen uit te leggen, voordat hij naar de hemel toe ging, en vervolgens de Heilige Geest toestuurt. Hij wist dat dat allemaal ging gebeuren. Dus hij was niet in de hemel op die dag. Hij was nog altijd op de aarde. En toch zegt hij tegen die moordenaar aan het kruis, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Dat zegt hij omdat hij God is. En God de Vader en de Heilige Geest waren in de hemel. En zijn in de hemel. Daarom zegt Jezus dat. Ongeveer op het 9e uur... riep Jezus met luide stem, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dat Dat betekent vanuit vertaald: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Lees je in Markus 15, vers 34. En toen Jezus zag dat zijn moeder en Johannes bij het kruis stonden, en de droefheid zag bij zijn moeder Maria, toen zei hij tegen haar: vrouw, zie uw zoon. En tegen zijn broer Johannes zegt hij: zie uw moeder. Dat leest u in Johannes 19, vers 26-27. En Jezus wist ook dat zijn verlossingswerk volbracht is op dat moment. En zodat de profetieën vervuld zouden worden, staat er, zegt hij: ik heb dorst. Johannes 19, vers 28. Hij was nog steeds bezig met de vervulling van zijn opdrachten aan het kruis, terwijl hij aan het sterven was. En toen Jezus die zure wijn te drinken had gekregen, toen riep hij dus met luide stem, dat lees je in Johannes 19, vers 30 onder andere: het is volbracht. En dan uiteindelijk, toen het ongeveer dat 9e uur was, riep Jezus met luide stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Lucas 23, vers 46. Als dat geen liefde is, wij kunnen dit niet volbrengen wat Jezus heeft gedaan. Wij zijn daartoe gewoon niet in staat. De engelen waren niet in staat om dit te kunnen doen, of zijn niet in staat, en nooit geweest om dit te kunnen doen. Want er staat in de profetie: en niemand in de hemel en niemand op de aarde werd gevonden om deze opdracht te kunnen doen, om dat zegel te kunnen openen. Alleen Jezus kon dat. Alleen Jezus was in staat om dit te volbrengen. Dat is altruïstische liefde voor zijn schepping. En zeker voor de schepping, de kroon op de schepping, de mens, die hij gemaakt heeft naar zijn beeld. En vervallen is door zonde en door misleiding van de Satan. Na het heilige avondmaal leerde Jezus zijn discipelen het samenvat het gebod van alle geboden die God heeft gegeven, zoals we dat lezen in Matthäus 22, vers 37 tot 40. U zult de Heer uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. En Jezus zegt het niet alleen, maar hij heeft dat ook totaal voorgeleefd tot in zijn dood aan toe. En dat is het evangelie van zijn altruïstische liefde voor de mensen. Zijn verzoenoffer tot verzoening tussen God en de mensen die zijn genade willen aannemen. Als de leiders van het volk en het volk Israël toen op dat moment hadden geloofd dat Jezus Gods zoon is, hadden ze het totaal niet aangedurfd om hem zo te martelen, te mishandelen en te vermoorden. Maar Jezus heeft deze opdracht van zijn vader aanvaard. Hij is mens geworden, net als wij. Maar hij heeft op aarde als koning en als dienaar geleefd. Is geheel vrijwillig als een lam naar de slagbank geleid. En heeft zijn lichaam opgeofferd tot behoud van ons, van onze ziel. Heeft ons daardoor vrijgekocht door zijn gevloeide bloed aan het kruis en in dat hele lijdensproces, om de zonde teniet te doen en in ons en ons daardoor te verlossen, en daardoor is hij onze verlosser geworden. Nu zijn we gekomen bij het zevende punt. En dat is het thema van vandaag. Tuurlijk, dat hoort erbij. Zeg ik dat goed? Nee, hè? Dat zeg ik niet goed. Dat hoort erbij. Ja, ik zeg het wel goed, maar dat klinkt zo van, ach ja, we doen het maar erbij. Maar zo bedoel ik het dus niet. Nee, het is het thema waar ik toentertijd in die preek niet naartoe ben gekomen. Maar die ik nu wel erbij pak. En dat is het thema, het zevende punt, Jezus leeft. Amen, halleluja. Hij leeft, we dienen en volgen niet een dode Jezus. Dat is niet onze godsdienst. Onze godsdienst is dat we de levende Zoon van God, de levende God, zelf dienen en navolgen. Want bij zijn kruisiging en dood houdt het verhaal niet op. Daar houdt onze religie niet op. Hij heeft namelijk toen die straf op de zonde voor ons gedragen. Is gedood in onze plaats. Heeft die hel heeft die overwonnen. Hij heeft de sleutel ook van die hel, lees in Openbaring. En hij is toen begraven in die spelonk, voordat de Sabbat begon. En die spelonk, die was, zoals ik dat te straks heb gezegd, van een rijke man. En die man, zijn naam is Arimathea. Die zijn eigen graf ter beschikking gaf aan Jezus. Dan lees je in Matthäus 27, vers 57 tot 61. En voor dat graf werden, zoals ik al heb gezegd, soldaten geplaatst die de wacht moesten houden, want ze waren bang dat de discipelen het lichaam van Jezus zouden gaan stenen en dan een praatje in de wereld zouden gaan vertellen dat Jezus leeft en is opgestaan uit de dood. Hoe ironisch is dat? Ze stellen wachters bij die spelonk. Ze hebben het zelf verzegeld. Om te voorkomen dat de discipelen zouden kunnen gaan vertellen dat Jezus leeft. En dan denken ze dat dat afdoende is. En dat, die geschiedenis lees je in Matthäus 27, vers 62 tot 66. U merkt dat we door het hele verhaal heen aan het gaan zijn, door de hele geschiedenis. En dan denken ze dat Jezus kan tegenhouden. Echt niet. Want vandaag is eerste Paasdag. Vanochtend vroeg, zoveel jaren terug, was het dageraad aan het worden, dus het werd langzaam licht. En de vrouwen gingen naar het graf toe om Jezus te gaan verzorgen. En de Sabbat was voorbij. Het was zondag. En ze gingen voor Jezus te balsemen. En te verzorgen. Helaas. Ze kwamen met alle spulletjes voor niks. Want het graf was open. Soldaten waren weggevlucht. En Jezus was opgestaan. Hij had de dood overwonnen. Je had de hel overwonnen. Want hij is de eerste en de laatste. En hij is de alfa en de omega. En niemand kan dat tegenhouden. Niemand kan onze drie enige grote God tegenhouden. We zijn zijn schepsels, niet zijn meerdere. En daarom is het een feestdag vandaag. Want wij treuren niet over het lijden en sterven van Jezus, want maar we vieren juist feest dat hij als enige, als God zelf, in staat is gebleken en dat ook heeft volbracht dat werk om het grote verzoenoffer te brengen voor de zonde van u, voor de zonde van mij, voor de zonde van mijn kinderen, voor de zonde van mijn ouders en doe dat maar twee kanten uit, helemaal voor iedereen op deze aarde. Daarom heeft Jezus dat volbracht. En God zij dank en zij geprezen en tot in alle eeuwigheid dat Jezus dat werk heeft volbracht. Dat hij zich niet heeft laten misleiden door de Satan. Dat hij niet bang werd voor mensen. Maar dat hij wist wie hij was en wie hij is. En het is volbracht dat aan het kruis, dat was geen zielig iets. Hij zei dat met grote kracht. Dat was de overwinningskreet van Jezus aan het kruis. En vervolgens heeft hij de Sabbat gerespecteerd En is hij opgestaan zoals dat ook in de profetie allemaal vertaald wordt. Op de derde dag staat hij op. En hij leeft. Ja. De Heer is waarlijk opgestaan. Dat is ons thema vandaag. En in de voorgelezen schriftgedeelte uit Lucas 24 vers 1 tot 35, wat u zelf nu thuis kunt lezen, want dit is de preek van van eerder. Ik ga het nou niet, gezien de tijd, nog helemaal lezen. Dan hebben we dus gelezen dat de vrouwen die Jezus vanuit Galilea zijn gevolgd, samen met de rechtvaardige raadsheer Jozef uit Arimathea, Jezus van het kruis mochten halen en hem mochten leggen in het nog nieuwe, ongebruikte graf van die Jozef. En dat deden ze nadat ze Jezus in fijn linnen hadden gewikkeld. Maar toen ze teruggekomen waren op die zondag, dus meteen de ochtend na de Sabbat, op die plaats waar ze verbleven, maakten ze specerijen en mirre gereed en hielden daarna de Sabbat overeenkomstig het gebod van God. Oké, ja, dit is wat ze nog voor de Sabbat dus in orde hadden gemaakt. Dus die Sabbat hadden ze genomen voor de rust en die specerijen en die mirre om Jezus zeg maar, te verzorgen, te balsemen, die hadden ze wel op die vrijdagavond nog klaargemaakt voordat de Sabbat inging. En op die eerste dag stonden ze vroeg op en namen die specerijen en die mirre mee en gingen naar het graf waarin Jezus lag. Tenminste, dat dachten ze, want daar hadden ze Jezus ingelegd. En dat graf was, zoals ik al een paar keer heb gezegd, op verzoek van die overpriesters, verzegeld en er waren Romeinse wachters bij het graf gesteld, die het graf moesten bewaken tegen Jezus' discipelen, die vervolgens de overpriesters het lichaam van Jezus, die volgens die overpriesters het lichaam van Jezus wilden stelen en zouden gaan vertellen dat Jezus leeft en uit de dood is opgestaan. En dat moest voorkomen worden. Maar dat kunnen ze niet voorkomen. Dus die vrouwen die kwamen daar op die zondagochtend vroeg bij dat graf en troffen daar het graf open aan. De steen was afgewenteld. Ze schrokken zich natuurlijk het lapblazers. Van hé, wat is hier gebeurd? We hebben dat toch verzegeld. Waar zijn die soldaten dan? Wat is er gebeurd? Ze gingen naar binnen en zagen Jezus niet meer liggen. Toen raakten ze in twijfel over wat er gebeurd kon zijn. Waar was dat lichaam van Jezus nu? En toen keken ze op en stonden daar twee mannen in blinkende gewaden bij hen. Dat lees je in Lucas 24 vers 4. En zij vroegen, waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinnert u zich hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was? De Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Toen herinnerden de vrouwen zich deze woorden van Jezus. En dat lees je in Johannes 2 vers 18 tot 22. Waar Jezus aangeeft aan de schriftgeleerden dat zij zijn lichaam zouden afbreken en Jezus zijn lichaam in 3 dagen weer opbouwt. Hij gebruikt daarbij dus toen die beeldspraak waarbij hij zijn eigen lichaam vergelijkt met de tempel. Ons lichaam wordt daarom ook de tempel van Gods Heilige Geest genoemd. En die dienen we over te geven aan God. Dat is een ander thema. En die kunt u terugluisteren ook in het jaarthema Christelijke Levenswandel van een paar jaar terug. Dat lees je op onze website www.godswareliefde.nl. Daar kun je preken terugluisteren. En met de inlogcode kun je ook in het preekarchief. En daar kun je het als pdf-bestand gewoon downloaden en doornemen, bestuderen. Belangrijk voor vandaag is dat Jezus heeft voorspeld dat hij gedood wordt. En dat hij op die derde dag na zijn dood weer opgewekt zal worden uit die dood. En dat hij leeft. En we hebben al gezien in Jezus' rondgang dat hij macht heeft over de dood. Om de dood teniet te doen. Zoals hij dat bijvoorbeeld deed bij zijn vriend Lazarus. En dat wonder kun je lezen in Johannes 11. Velen van de Joden die de wonderen van Jezus gezien hadden, geloofden in hem. Maar er waren ook Joden die het wonder van de opwekking van Lazarus dood en ja, van Lazarus uit de dood, moet ik zeggen, door Jezus, doorvertelde aan de farizeeën. En die besloten toen naar een mogelijkheid om Jezus te doden. Dat lees je ook in Johannes 11 in de verzen 45 tot 57. En dat hebben ze dus ook gedaan nu, met net voor de Pasen. Ze hielden rekening met de opstanding van Jezus zelf uit de dood, maar geloofden niet dat Jezus Gods Zoon is en de macht heeft om zelf zijn eigen dood te overwinnen. Maar ze zien dat als een leugen. En ze bedenken na de opstanding zelf een leugen, zoals we dat net hebben gezegd. En zoals u dat kunt lezen. In Matthäus 8, 20 tot 11, vers 11 tot 15. En ze kochten de soldaten die over die wonderen vertelden, die gebeurd waren bij dat graf, waarbij ze beefden van angst en werden als doden, Matthäus 8, 20, vers 4, kochten ze af met een grote som geld en verzonnen de leugen dat zij niet goed hun werk hadden gedaan door bij het graf in slaap te vallen, door vermoeidheid, waardoor de discipelen in de gelegenheid kwamen om het lichaam van Jezus te stelen. Ze verzekerden die soldaten, want die waren bang voor represailles, dat deze zich echter geen zorgen hoefden te maken, omdat zij de farizeeën, de stadhouder, zouden overtuigen dat er geen represailles zou opleggen aan die soldaten. En dit geloven de meeste Joden nog steeds, ook in onze tijd. En daarom wachten ze nog steeds op de komst van de Messias. In plaats van dat ze geloven dat Jezus, de Nazarener, de zoon van Maria en zijn stiefvader Jozef, de Messias is. Hij was het niet, hij is het nog steeds. En dat die Messias, die Jezus, die ze hebben gekruisigd, althans zijn voorouderen, dat hij niet dood is, maar dat hij leeft. En waarlijk is opgestaan uit de dood. En in Matthäus 28, de eerste 10 versen, leest u dat Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozef. En Marcus voegt dan nog volledigheidshalve Salome aan toe. Vroeg opstonden op die eerste dag van de week, dus die zondag, om naar het graf te gaan kijken. En dat is niet ongebruikelijk, want als wij iemand begraven hebben, dan gaan we zeker als het een dierbare van ons is, ook al snel naar het graf om te kijken en na te denken over het leven van de overledene. En toen ze daar kwamen, vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere uit de hemel daalde neer, ging naar het graf en rolde de steen weg. Zijn gedaante was als bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers die beefden van angst en ze werden verstijfd als doden. Ze waren niet dood, maar ze konden niks meer doen. Ze waren verstijfd van angst. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen, u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft. Kom, en zie de plaats waar hij gelegen heeft. Hieruit maken we dus op dat Jezus al opgewekt was, voordat die vrouwen bij het graf kwamen, zonder dat de bewakers er ook maar iets van hadden gemerkt. En Jezus niet eens meer in dat verzegelde graf lag, en zij dus een leeg graf aan het bewaken waren. De engel zegt verder tegen die vrouwen dat zij die blijde nieuws niet voor zichzelf moeten houden, en dat ze snel naar de discipelen moeten gaan om hen die blijde nieuws te verkondigen. En dat deden ze. En ze gingen op weg naar de discipelen, toen Jezus zelf hen tegemoet kwam. En hij begroet die vrouwen met de woorden, wees gegroet. En ze grepen zijn voeten en aanbaden hem. Ze geloofden. Is dat niet heerlijk? Uit beide situaties waar Jezus opwekking en verdwijning uit het verzegelde graf, als dat Jezus door die vrouwen vastgepakt werden, maken we dus op dat Jezus geen geest was. Dat maar een verheerlijkt lichaam heeft. Een tastbaar lichaam. Wat toch de eigenschappen heeft dat het niet tegengehouden wordt door materie. De rotsen en de steen voor de opening was, die voor de opening in, van die rotsen was gerold, was keihard materiaal. Het was zwaar. Vier soldaten, sterke soldaten, moesten dat ervoor rollen. Het was verzegeld en ze stonden daar met de wapens op wacht. En toch is Jezus eruit gegaan die vroege ochtend, zonder dat iemand wat heeft gemerkt. En die beide Maria's pakten zijn voeten vast, dus ondanks dat Jezus' lichaam door die rotsen heen kan gaan, was zijn lichaam toch ook weer tastbaar. Het was voor ons heel moeilijk te begrijpen, omdat wij denken in materie dat wij kennen. Wij denken, als ik die deur vastpak, of als ik probeer door die deur in te lopen, dan gaat het me pijn doen, dan gaat het mijn neus stoten. Dat gaat niet. Maar Jezus had daar geen probleem mee. Hij deed dat wel. En toch was Jezus geen geest. Je kon Jezus aanraken. Je kon hem vastpakken. En daarmee is aangetoond dat Jezus lichaam als eersteling van alle opgewekten in het verheerlijk lichaam bestaat uit een andere dimensie dan dat wij kennen. Het heeft geen beperkingen meer van het aardse lichaam en de aardse natuurwetten. Of de natuurwetten van het universum, als je het zo wil noemen. Als je de maan erbij wil halen en wat ook hard materiaal is. Nee, Jezus had daar geen last meer van. En het valt mij ook op dat de vrouwen hem aanbaden. En dat Jezus dit nu, in tegenstelling tot toen hij nog niet gekruisigd was, en in het natuurlijke lichaam was, dat niet liet gebeuren. Maar nu wel. En Jezus verschijnt hier aan die vrouwen en laat zich aanbidden, omdat hij zijn opdracht volbracht heeft en daarvoor aanbeden wilt worden. Hij verschijnt hier dus als Gods Zoon, als persoon, binnen die drie eenheid van God. En niet meer als 100% mens. En Jezus geeft die vrouwen daarna net als die engel de opdracht mee om naar de discipelen te gaan, om hen te zeggen naar Galilea te gaan om daar Jezus te zien. In Lucas 24 lezen we dan dat de discipelen die vrouwen niet geloofden, met uitzondering van Petrus. Petrus had nog wat goed te maken met Jezus. En hij had daar berouw van, maar hij had nog niet de gelegenheid gehad om het goed te maken. En hij dacht eigenlijk dat dat ook niet meer kon, omdat Jezus dood en begraven was. Maar toen hij hoorde dat Jezus leef, sprong hij op. Hij bleef niet wachten. Hij ging kijken. Hij ging kijken naar het graf of het waar was, om zichzelf ervan overtuigen. En toen hij in het graf ging en alleen die linnen doeken zag liggen, verbaasde hij zich over wat er gebeurd was. Hij was echter niet alleen gegaan, want Johannes beschrijft in Johannes 20 vers 1 tot 9 dat hij met Petrus meeging naar het graf en als eerste bij het graf kwam, de doeken zag liggen, maar het graf niet in was gegaan. Petrus deed dat wel. Petrus had namelijk nog wat goed te maken met Jezus en hij kreeg weer hoop. En de doeken zag hij afzonderlijk liggen. Een zweetdoek was netjes opgerold op een andere plaats dan de andere doeken. Ook zoiets. Waarom niet al een stapeltje gewoon bij elkaar? Nee, dat was ook het teken van Jezus was daar wel degelijk geweest in dat graf. En daarna ging Johannes ook naar binnen en zag dit zelf ook. En beide discipelen geloofden toen dat Jezus is opgestaan en gingen terug om dat te bevestigen aan de andere discipelen. Ondertussen is er een heel ander gebeuren aan de gang. Want in Lucas 24 vers 13 tot 35 leest hij dat twee van de volgelingen van Jezus naar Emmaus liepen. Ze waren bedroefd. Want Jezus was gekruisigd, was begraven, dus hadden niks meer te zoeken in Jeruzalem. Ze gingen terug naar huis, naar Emmaus. Jammer, wat een droevige Pascha was dat. Wat een vreselijke gebeurtenis. Ja, dan gaan we toch naar huis toe. En Emmaus, dat was het dorp dat 60 stadien. Dat is ongeveer 11 kilometer, want één stadie is ongeveer 185 meter, van Jeruzalem af verwijderd lag. Dus ze waren ook vroeg opgestaan, want het was een hele weg. op dat te lopen. En toen ze zo met elkaar aan het spraken waren over alles wat er gebeurd was in Jeruzalem, sloot de man zich bij hen aan en liep met hen mee. Hij vroeg hen waarover ze spraken. En ze vertelden die man over de gevangenneming van Jezus en over zijn kruisiging. Over zijn begrafenis, dat er volgelingen waren, discipelen van die Jezus, die spraken over de verschijning van engelen en de opstanding van Jezus uit de dood. Maar anderen die waren gaan kijken, zagen wel het open lege graf, maar hebben geen engelen en ook geen Jezus gezien. En die man die legt hen vervolgens alles uit wat Mozes en de profeten over Jezus hadden doorgegeven aan het volk Israël. Jesaja heeft over het lijden van Jezus geprofeteerd, zoals je dat kunt lezen in Jesaja 50. En dan lezen we ook waarom Jezus zijn mond niet opendeed toen hij werd geslagen. In het 7e vers van dat hoofdstuk lezen we namelijk: daarom heb ik mijn gezicht gemaakt als hard gesteente, want ik weet dat ik niet beschaamd zal worden. En in Jesaja 53 lezen we ook hoe Jesaja profiteert over het lijden dat Jezus moest ondergaan. En dat Jezus dit alles moest ondergaan om onze ziel, die van u en die van mij, vrij te kopen van ongerechtigheid en het eeuwige oordeel, de hel. En toen Jezus, die man, toen was Jezus, en de emmerschangers bij hun huis aangekomen waren, werd Jezus uitgenodigd om mee te eten, zo staat er. En ze drongen er zelfs op aan dat hij moest blijven eten, en toen hij deed alsof hij verder wilde gaan. Hij ging echter mee naar binnen, lag met hen aan tafel, want dat was zo de gewoonte, nam het brood, brak het en zegende het en gaf het aan hen. Toen vielen de schellen van hun ogen en ze herkenden hem als Jezus zelf. En toen dat was gebeurd, toen verdween Jezus uit hun zicht, staat er. Ze waren er zo vol van die wonderlijke gebeurtenis. Hey, we hebben wel gehoord dat Jezus is opgestaan, maar ja, anderen zeggen, ja, die hebben niks gezien. Dus zijn we naar huis gegaan. En nu heeft Jezus ons dat onderweg allemaal uit zitten leggen. En we hebben hem herkend. Hij leeft. Yes, hij leeft. Kom, hebben ze tegen elkaar gezegd. We gaan terug. We gaan dat ook tegen de discipelen vertellen, deze ervaring. Dus, die 11 kilometer... die hebben ze zonder probleem, die ze net hadden afgelegd. Ze waren, kan je een beetje voorstellen, toch wel een beetje moe. Ze zijn dan meteen weer teruggegaan. Om het aan de discipelen te vertellen. Dat Jezus bij hen was en hen de schrift heeft uitgelegd. Die wisten hen op hun beurt te vertellen toen ze daar aankwamen. Dat Jezus in die tussentijd ook aan Petrus is verschenen. En dat lees je in Lucas 24 vers 33 tot 34. Vers 33, en op datzelfde moment stonden ze op en keerden terug naar Jeruzalem. En vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden, de Heer is waarlijk opgewekt en is aan Simon verschenen. Er staat verder niets beschreven over, in de Bijbel over deze ontmoeting tussen Jezus en Petrus. Petrus zelf schrijft er niet over, de andere discipelen ook niet, want die waren daar niet bij. Maar we kunnen ons wel indenken dat Petrus aan Jezus vergeving heeft gevraagd voor zijn 3 verloochelingen op die binnenplaats van de hoge priester Caiaphas. Dat moet een ontzettend ontroerende ontmoeting zijn geweest. Een echte bekering van Petrus, die Jezus zoveel lief had en berouw had voor wat hij had gedaan uit angst. Uit angst voor mensen. Broeders en zusters, leer hieruit dat u voor de Satan niet bang hoeft te zijn. Dat u voor zijn demonische engelen niet bang hoeft te zijn. En dat u op zijn minst voor mensen bang hoeft te zijn. Als God aan uw zijde staat en het is Gods tijd niet om u weg te halen, gebeurt u niks. U hoeft niet bang te zijn. Geloof. Geloof alleen. Geloof dat hij een levende Jezus navolgt. Geloof dat hij in de waarheid staat. Geloof dat de verhouding tussen u en Jezus goed is. En dat er geen struikelblokken tussen zijn. Doordat u ongehoorzaam bent aan Gods woord. Nee, geloof. Geloof en volg die Jezus na. En tenslotte beschrijft Lucas dat Jezus ook nog aan de 11 apostelen is verschenen. En hen heeft overtuigd van het feit dat hij in een verheerlijkt, herkenbaar lichaam levend is. En dat toonde door zijn wonden van de spijkers in zijn handen en voeten. En hen uitnodigde om hem daarin aan te raken om het zelf te voelen. Om zijn vader te overtuigen, hij had dat niet meer nodig. Eet Jezus een stuk van die gebakken vis die op tafel stond en een stuk van de honingraad. En daarna opende hij het verstand van zijn apostelen, zodat zij de schriften over het lijden en sterven van Jezus gaan begrijpen. En hij zegt tegen hen, zo staat aangeschreven en zo moest de Christus lijden en uit de dood opstaan op de derde dag. In zijn naam moet onder alle volkeren bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige, en zie, ik zend de belofte van mijn vader op u, maar blijft in de stad Jeruzalem, zodat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. En Johannes beschrijft dan in Johannes 21 dat Jezus hierna nog is verschenen aan de discipelen aan de zee van Tiberias en Galilea. En daar heeft Jezus de positie van Petrus ten opzichte van de andere apostelen in ere hersteld, door hem 3 keer te vragen, heb je mij lief? En dat was nodig, om Petrus door de andere discipelen weer geaccepteerd te laten worden. Zelf waren ze ook weggevlucht. Zelf hebben ze ook alles op een afstandje bekeken. Maar ze hadden Jezus niet verloochend. En Petrus wel. En dus was het nodig om ten overstaande van de andere discipelen, die ook apostelen zouden worden, Petrus in ere te herstellen door Jezus zelf. Zodat ze samen met de andere 10 apostelen het evangelie konden brengen en daardoor gemeentes konden stichten. En dat lezen we in Johannes 21, vers 15 tot 19. En Petrus is ook de apostel daarna, die vervuld met de Heilige Geest op de eerste Pinksterdag een hele toespraak houdt tot de Joden en anderen die in Jeruzalem woonden en aantoont aan de hand van de profetie die koning David heeft gedaan, dat Jezus dé beloofde Messias is. Dan lees je terug in Handelingen 2, vers 14 tot 36. Na deze toespraak van Petrus vroegen de mensen aan de apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus antwoordde hun en zei, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die ver af zijn, zoveel als de Heer onze God dat toeroepen zal. En op die dag werden ongeveer 3000 zielen aan de discipelen toegevoegd. Wat een heerlijke dag. Ze praten over opwekking. Dat is pas een opwekking. 3000 mensen bekeren zich op één dag. En dat in één stad. Wauw, dan heb je in één keer een verantwoordelijkheid over een grote gemeente. Eerst heb je niks, heb je alleen elkaar, een kleine groep, en vervolgens heb je er 3000 bij. Zo, dan mag wel wat georganiseerd worden. Ja, dan heb je ruimte nodig, dan heb je taakverdeling nodig, dan heb je mensen nodig vervuld met de Heilige Geest die dat kunnen doen, en leiding kunnen geven daarover. En als u wilt toebehoren tot de heiligen die Jezus Christus hebben aangenomen als hun persoonlijke verlosser, dan hoop ik dat in uw hart ook die vraag brandt van deze mensen. Wat moet ik doen, mannenbroeders, om behouden te worden? En het antwoord op die vraag, broeder en zuster, of geliefde toehoorder beter gezegd, is eenvoudig. Geloof. Geloof in het verlossingswerk, dat onze Heer Jezus Christus ook voor u heeft volbracht op Golgotha, en bekeer u van die boze werken. Leg uw zonde vast neer bij de voet van dat kruis en volg daarna in gehoorzaamheid Jezus Christus, Gods eengeboren Zoon. Hij was onschuldig en is toch schuldig bevonden. Tot de doodstraf, door onze zonde op zich te nemen, ook die van u. Hij heeft het grote verzoenoffer verbracht. Wij hoeven dat niet meer te doen. Hij is gestorven en hij is opgewekt uit de dood. En hij leeft tot in alle eeuwigheid. Als u dat gelooft, dan daalt u na uw bekering zo snel mogelijk in die wetenschap dat die zonden van u zijn vergeven door God met Jezus Christus af in dat watergraf. Door u te laten dopen door onderdompeling, zoals dat in de Bijbel staat. En de gemeente en andere aanwezigen te laten zien dat uw oude leven is bent afgestorven. En met Christus in een nieuw leven, met een nieuw hart, begint met Jezus Christus. Uw verlosser, uw persoonlijke verlosser. En dan ontvangt u vervolgens van God zelf de gave van de Heilige Geest. Dan komt de Heilige Geest in u wonen om u te leren hoe u God kunt dienen. Hoe u God kunt danken. Hoe u moet bidden tot God. Hoe u de Bijbel moet lezen. Hoe de Bijbel begrepen moet worden. Dat doet Gods Geest in u. Ik ben maar een instrument om u het woord uit te leggen. En het u door te geven van God. Maar, het woord hebben we. Het is alleen een uitleg. Een verduidelijking. In onze taal. Maar de inhoud. En de uitleg van God zelfs, die staat er. En dan, als u Jezus aanneemt als uw persoonlijke redder uit de macht van de zonde, dan begint u aan uw nieuwe levensdoel om God te eren en te dienen met heel uw kracht, met heel uw verstand, met heel uw ziel en met alles wat u bent. En hebt u uw naaste lief als uzelf. Een hele opdracht. God lief te hebben, door hem te eren, door hem te gehoorzamen met alles wat we zijn. En hetzelfde voor onze naaste. Wat een heerlijk leven is dat. Wat een heerlijke opdracht. Geen gemakkelijke opdracht. Het is een uitdaging, maar wel een hele mooie uitdaging. Een hele fijne uitdaging. En daarom leer met ons uit Gods woord. Erken dat Jezus Gods Zoon is en is gestorven voor u en mij. En geloof dat hij is opgestaan. Ja, waarlijk is opgestaan en leeft. Wij dienen geen dode God. Of een zelfgemaakte God. Nee, wij dienen de enige levende God over hemel en aarde. Die alles heeft geschapen. En die alles teniet doet. En een nieuwe aarde maakt voor ons, om met hem in eenheid te leven. En wil u zijn aan het kruis uitgestrekte handen aannemen? Wil u zonde daarbij dat kruis, die rugzak met die stenen, die last, die u te neerdrukt, die u depressief maakt, die u misschien wel psychotisch wil maken, leg al die dingen, leg al die lasten, alles bij dat kruis neer. En geef u volledig over en geloof dat hij leeft. Hoort u zijn stem in uw hart, die u roept als u dat nog niet bent, tot bekering en bevrijding uit die slavernij van Egypte, bij de afgoden, bij de slavernij onder dat juk van de zonde. Dat is namelijk wat de Satan doet. Dat is wat de wereld doet. Maar bevrijd uzelf ervan door dit aan te nemen. Door Jezus verlossingswerk aan te nemen. Is uw keuze. Jezus roept u. Jezus roept u. Hij hing aan dat kruis. En hij zegt tegen Maria, zie uw zoon. En tegen Johannes, zie uw moeder. Oftewel, zorg voor elkaar. En dat is als voorbeeld voor iedereen. Zorg voor elkaar. In deze tijd van corona, zorg voor elkaar. Ben veilig, zorg voor elkaar. En daarom zoveel te meer in het geestelijk leven. Zorg voor elkaar. Want het is een opdracht van leven en dood, tot in alle eeuwigheid. Dat gaat verder dan de dood van ons lichaam. Dan pas begint het. Kom. Kom naar dat kruis. Beleid uw zonde in gebed aan God. Daar heeft hij geen voorganger voor nodig. Daar heeft hij niet Jantje, Pietje, Klaasje voor nodig. Daar heeft hij Maria zeker niet voor nodig. Als tussen persoon, nee, want Jezus heeft dat. Jezus heeft dat verzoeningsoffer tussen God en de mens gebracht. En hij zegt, kom. Kom dan. Beleid uw zonde aan God en vraag hem vergeving daarover. En word een prins van de Allerhoogste, die dan ook uw verlosser zal zijn. Want hij wil in uw hart binnengaan. Of prinses natuurlijk. Maar hij wil in uw hart binnengaan om met u de maaltijd te vieren. Het heilige avondmaal te vieren met u. En dan kunnen wij samen, als broeders en zusters, ook het heilige avondmaal hier op aarde vieren. Ter gedachtenis aan Jezus Christus, onze verlosser. Onze koning en dienaar die voor ons is gestorven. De hel en de dood heeft overwonnen en leeft. Want hij is waarlijk opgestaan. En dan roepen we samen, Hosanna, Hosanna. Hij die is in de hoogste hemelen. Amen. Broeder en zuster, geliefde toehoorder. Ik wens u rijk gezegend paasfeest toe. En ik hoop als u nog niet God dient, dat deze preek eraan bijdraagt. En u tot nadenken heeft gestemd en zal stemmen om daarmee bezig te zijn. Om te overdenken wat u eigenlijk viert vandaag. Viert u lekker eten en drinken aan de paashaas? Of viert u de opstanding, de waarlijke opstanding van Gods Zoon? Van God zelf, die als mens op aarde is gekomen om ons te leren en vervolgens bespot, gemarteld en gedood te worden aan het kruis en dat te overwinnen en op te staan. Om ons voor te gaan, om een vaderlijk huis te bereiden voor ons in de hemel en op de nieuwe aarde die straks gemaakt wordt. O, geliefde toehoorder, mijn gebed is dat u met ons samen gaat uitroepen van Hosanna, hij die is in de hoogste hemelen. En dat u dat oprecht kunt roepen omdat u een verlost kind van God bent geworden. Die een nieuw schepsel is geworden, als het ware. Die een nieuw hart heeft gekregen, een nieuw gemoed, een nieuw denken. Die in het watergraf het oude leven heeft afgelegd. Wetend dat hij vergeving heeft gekregen over de zonde. En daaruit opklimt en vervuld wordt met de Heilige Geest. En dan beleerd wordt door de Heilige Geest en mee gaat werken in Gods Koninkrijk. In je persoonlijk leven, in de gemeente, in het universele werk van God. Dat is mijn wens en dat is mijn gebed, want daarom is het evangelie. Daarom ben ik geroepen om u dit te verkondigen, zodat u daarmee bezig bent. O broeder en zuster en geliefde toehoorder, bid met mij mee, alstublieft. Grote God en Vader in de hemel, we danken u voor deze paasviering, voor deze predikatie, deze bijbelstudie, over dat u leeft en waarlijk bent opgestaan. En waarlijk bent opgestaan en leeft tot in alle eeuwigheid. Niet tijdelijk meer, maar tot in alle eeuwigheid. U zit nu aan de rechterhand van uw Vader op de troon van God, als onderdeel, als persoon van de drie enige God. En u heeft uw eigen geest naar de aarde gestuurd om ons dit woord te laten brengen, om ons daartoe de vaardigheden te geven en uit te rusten voor het werk, en ons licht te geven over uw woord, over uw geschreven woord, zodat het niet een dode letter is, maar dat het een levend woord zal zijn. En Heere, daar dank ik u voor. En Heere, dat is een oproep tot bekering. Een oproep voor de mensen om een aansporing om u te gaan dienen en te accepteren en te geloven dat u leeft. Niet omdat wij dat graag willen, Maar omdat dat het onderscheid maakt tussen eeuwig leven en eeuwige pijn. Een eeuwig gelukkig leven, moet ik zeggen, en een eeuwige pijn in de hel. Een eeuwige marteling voor het ongeloof, voor de zondes die de mensen doen. Of bevrijd ervan te zijn, verlost ervan te zijn, en juist een eeuwig gelukkig leven, ongeacht de omstandigheden hier op aarde, dat we toch gelukkig mogen zijn in u al hier op aarde, omdat we weten waar we naartoe gaan, omdat we weten dat we een levende Jezus navolgen, en in de wetenschap dat we straks in alle eeuwigheid met u samen een versmolten tempel mogen zijn op de nieuwe aarde, in het nieuwe Jeruzalem. O God, ik dank u daarvoor. Misschien begrijpt niet iedereen dat, maar als mensen vragen hebben, dan laat ze ook contact opnemen, zodat we daarover in gesprek kunnen gaan. En uw woord misschien nog beter kunnen uitleggen, gedetailleerder kunnen uitleggen, vragen kunnen beantwoorden. O God, want dit is het evangelie van u, het evangelie van verlossing, het evangelie van bevrijding en het evangelie van zalving. Want u, o Heer Jezus Christus, bent de gezalfde. En u hebt dit ons voorgeleefd en voorgedragen. En, hoe moet ik dat zeggen? Ons beleerd hoe u dat wilt hebben en hoe dat is bedoeld. En wat uw opdracht was en wat u heeft vervuld. En waarom dat allemaal nodig is. Dat heeft u ons uitgelegd in uw woord. En hoe wij moeten leven, heeft u ook uitgelegd in uw woord. En Heere, u wilt ons dat allemaal openbaren. U wilt ons dat allemaal vertellen. En daarom heeft u uw geest naar de aarde gezonden. Om ons dat bij te brengen. Om ons dat stapje voor stapje te leren en ons te laten groeien tot pilaren in de gemeente. De universele gemeente van u. De bruid van u. En Heere, ik dank u, Heere, voor deze gelegenheid die u ons weer geeft. Ik dank u, Heere, dat het nog genadetijd is voor dezegene. Dat de wereld, de mensen die zoekend zijn, nog een kans krijgen van u om deze verlossing aan te nemen. En om dit woord te mogen horen. En daardoor aangespoord te worden om u te gaan zoeken. Om u te gaan dienen ook, Heere. Zoals u dat wilt, zoals u ons dient, willen wij u ook graag dienen. En Heere, we houden van u. En daarom doen we dit. En ik dank u voor alle dingen. Om Jezus wil alleen. Amen. Amen. Ik wens u een rijk gezegend paasfeest nog. En zo God wil en we leven, dat we elkaar volgende Sabbat, dat we weer elkaar mogen ontmoeten, om een nieuwe Bijbelstudie met elkaar te bespreken en te beluisteren. En te bestuderen. Dus ik wens u samen met uw gezin, en als u alleen bent, alleen, een rijk gezegend paasfeest toe. Amen.